is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen, genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen nu van Psalm 104, het tiende en het twaalfde vers. De gouden zon weet waar zij schuil moet gaan. De wisseling der wisselende maan aan tijd en loop. Op het wonderbaarst verbonden verschijnt ons oog op haar bepaalde stonden. Gij, Heer, beschikt door uw geduchte macht de duisternis. En het wordt op aarde nacht. Wanneer het gedier door woud en veld mag dwalen om voedsel voor haar hongerig nest te halen. Dan wordt de mens door het rijzend morgenlicht gewekt, gewenkt tot arbeid op zijn plicht. Hij plant, hij bouwt, men ziet hem zwoegen, draven tot 's avonds, zo laat hij niet af van slaven. Hoe schoon, hoe groot, o oppermajesteit, is al uw werk gevormd met wijs beleid. Uw wijsheid streelt op lettende gemoederen, al het aardrijk is vervuld met uw goederen. Het is het tiende en het twaalfde vers van Psalm 104.
Thank you.
laat ons samen lezen uit de eerste zendbrief van de apostel Paulus aan de Korinthen, het eerste hoofdstuk, te beginnen bij het 10e vers. Ik noem u 1 Korinthe 1, vanaf het 10e vers tot het einde.
Maar ik bid u, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat gij allen hetzelfde spreekt en dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij samengevoegd zijt in een enzelfde zin en een eenzelfde gevoelen. Want mij is van u bekendgemaakt, mijn broeders, door die van Cleo's huisgezin zijn, dat er twisten onder u zijn. En dit zeg ik dat een iegelijk van u zegt, ik ben van Paulus, en ik van Apollos, en ik van Cephas, en ik van Christus. Is Christus gedeeld? Is Paulus voor u gekruisigd? Of zijt gij in Paulus naam gedoopt? Ik dank God dat ik niemand van u lieden gedoopt heb dan Crispus en Gaius, opdat niet iemand zegge dat ik in mijn naam gedoopt heb. Doch ik heb ook het huisgezin van Stefanus gedoopt. Voorts weet ik niet of ik iemand anders gedoopt heb. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid, maar ons die behouden worden, is het een kracht Gods. Want daar is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Want na de maal in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken, doch wij prediken Christus, den gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Maar hun die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen, en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijze zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen, maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijzen beschamen zou, en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is, teniet zou maken, opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing, opdat het zij gelijk geschreven is, die roemt, roeme in den Heere.
Verootmoedigen wij ons nu samen voor het aangezicht des Heeren en bidden hem om zijn zegen.
Heere, wiens handen nog over ons zijn uitgebreid, die ons wel doet. Wij naderen voor uw heilig aangezicht als uw gemeente, om u dank te zeggen
dat u ons andermaal vergaderd hebt in uw huis. Dat u ons van de morgen tot de avond uw woord geeft wat ons wijs maken kan tot zaligheid. Wil u ook onze harten alzo bewegen door uw woord, dat we het geloven zouden. Of dat we u niet langer voorbij zouden gaan, maar zouden staan voor uw aangezicht. Om allereerst belijdenis te doen van al onze overtredingen en van al onze ongerechtigheden. En ons deswege zouden buigen op uw wijs naar uw paleis, het Hof der Hoven. Om in ootmoedigheid en afhankelijkheid van u te begeren dien zegen die ge belooft aan het verbroken hart en aan de verslagenen van geest. Open gij uw woord voor ons, opdat we het verstaan zouden, dat het onze spoorslag ten leven zou zijn, een kracht Gods tot onze zaligheid. Heere, wat zijn we dat ge ons bewaard hebt in onderscheiding met zoveel, welke uit de tijd naar de eeuwigheid verhuisd zijn. En uw woord zegt dat, zo de boom valt, hij eeuwig zal blijven liggen. Het zij naar het noorden, het zij naar het zuiden. In de plaats waar hij valt, daar zal hij eeuwig wezen. Heere, wij bekennen het, dat we vaak langs deze dingen heen leven, zonder te beseffen dat ons leven maar een handbreed is. Wij zijn vaak aan het draven en graven en slaven voor de dingen van deze wereld, in het vergeten van de eeuwige dingen. O Heere, wil u het anders maken. Geef dat we zouden zoeken voor eerst bovenal de dingen die blijven. Waar u van gezegd hebt, zoek eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En alle andere dingen zullen u worden toegeworpen. Het is de weg van ons natuurlijk vlees. En de begeerte van ons verdorven hart om te zien de dingen die voorbij gaan. En om te steunen op al datgene waarvan we menen dat het ons gelukkig kan maken. En het is onze geestelijke blindheid dat ons oog verborgen is voor de schatten die eeuwig zijn. Maar Heere, gij hebt met uw licht in de duisternis geschenen. En gij gaat voort donkere harten te openen voor de klaarheid van uw licht en door uw licht. Och, doe het ook vanavond. Op dat dood uw stem horen, op dat blinden zien en doven horen zouden. Ze zouden opmerken dat de blinden zien zouden, ze zouden niet terugzien. En dat de wonderen van uw verlossing op ons hart gebonden ons zouden doen vragen naar de Heere en naar zijn sterkte. Ach, uw dienst, het is toch een liefdedienst. Het is toch beter 1 uur in uw huis dan 1000 in de tenten der goddeloosheid. Het is toch beter een dorpelwachter in uw huis dan lang te wonen daar waar de Satan heerschappij voert. Heren, we begrijpen het niet en we weten het niet en we smaken het niet indien we nog leven zoals we geboren zijn. Maar ach, u hebt de ogen zelf, u hebt de toegang tot het meest verblinde en gesloten mensenhart. U hebt de sleutels van de poort van ons leven in uw hand. Heere, denk aan uw verbond en maak ons leven naar uw woord. Laat de kracht van uw genade verheerlijkt worden in ons en in onze kinderen, omdat we samen tot de kennis van uw waarheid zouden komen. Om den Heere te mogen achterna wandelen, terwijl hij nog gezien wordt, terwijl zijn voetstappen nog gehoord worden, eer dat het duister wordt op ons levenspad, en onze voeten stoten aan de schemerende bergen. Ach, we zijn al zo dikwijls onder uw woord geweest, er zijn er velen, ze hebben al zo menigmaal van vrede en van verlossing horen spreken door het bloed van Golgotha. Heere, bewaar ons voor dat grote gevaar dat ons dreigt, in die we altijd onder uw woord leven, dat het gewoonte wordt,
niet meer als gewoonte om naar uw huis te gaan, om te horen van vrede en van zaligheid, om te horen van vervloeking en van oordeel over degenen die uw stem ongehoorzaam zijn. Laat het vanavond eens vallen als in een weltoebereide aarde, opdat het zijn vruchten 30, 60 en 100 fout zou mogen voortbrengen. Ach, Heere, maak uw rijk heerlijk en wil door uw inkomst uw kerk verlevendigen naar uw beloftenissen, gelijk gij gesproken hebt, dat gij zonen roepen zoudt van verm en uw dochters van de einde van de aarde. Wil ook al uw gunstvolk levend maken door uw woord, uw kinderen die naar uw huis gekomen zijn om uw stem te horen, om geleid te mogen worden in de weg der gerechtigheid, om weer te worden toegerust voor een week die aanstaande is, om ons werk te kunnen doen in de vreze van uw naam. Heere, we zijn dwalende schapen. We brengen er zo bitter weinig van terecht, elke week weer opnieuw. Maar houd gij ons vast en leid gij ons in uw waarheid. En maak ons getrouwer, Heere, getrouwer in onze arbeid, maar bovenal getrouwer om uw getuige te zijn in deze wereld. Om met onze werken en ook met onze woorden te spreken van die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die voor ons zorgt, die ons kleedt en die ons vriendelijk omringt met al uw gunst bewijzen. Heere, trek ons achter u aan. We hebben er behoefte aan dat u ons leidt, dat u ons vasthoudt en dat u ons naar u toe trekt. Laat ons niet hulpeloos varen. Laat ons niet verdwalen, Heere, in de gedachten en in de strikken van ons verdorde hart. Maar houd gij ons vast en trek gij ons tot u. Heere, ga u ook de week weer met ons in, met ons en met onze kinderen, op al de plaatsen waar u ons gesteld hebt. Doe ons als christenen leven, als gezalfde van de Heere, als priesters en profeten en koningen, als profeten om uw naam te belijden, als priesters om uwentwil te dragen en te dulden en te lijden, en de glans van uw koninkrijk te aanschouwen te geven aan de kinderen der wereld, maar ook om als koning koninklijk over de zonde en de wereld te mogen regeren, te mogen overwinnen, ook over de kracht der verdorvenheid, die ons elke dag weer opnieuw aanpot om tegen u te zondigen. Doe ons de smartelijkheid en de smadelijkheid van de zonde zien. Doe ons zien wat het u gekost heeft, o God, om voor de zonde boete te doen, om aan Gods gerechtigheid genoeg te doen. Doe ons het oog slaan op het geslachte lam, opdat we verbroken en verslagen van hart kracht en hulp van u begeren zouden elke dag weer opnieuw. Heere, wees u ook met onze jeugd, met onze kinderen, met onze jongens en meisjes in deze maalstroom der wereld waarin we leven met ons kroos. Bewaar ons bij uw woord, leg u de band van uw waarheid zo om ons hart, dat we niet vermogen te zondigen vanwege uw hoogheid, dat Gods verschrikking gedurig op ons zijn zou, en dat we getrokken door de koorden van uw eeuwige liefde uw voetstappen zouden mogen drukken, en alleen mochten wonen in het midden van een krom en een verdraaid geslacht, zouden mogen schijnen als lichten. Heere, heb ook een welgevallen in Jozefs kruis, overal waar uw kerk vergadert. Echt is Sion, niemand vraagt naar hem. Het is het volk waarvan van oude tijden reeds gezegd is, het is een sekte die overal wordt tegengesproken, omdat ze op u vertrouwd hebben, omdat ze niet van de wereld zijn, daarom kent de wereld ze niet. Ze zijn van u, Heere, heilige Vader, ze hebben ze gekocht. Ge hebt ze lief gehad met een eeuwige liefde. Ge zult ze leiden naar uw raad en dan in uw heerlijkheid opnemen. Dierbare borg, ge zijt de leidsman van onze zaligheid, die ons voorgegaan zijt. Doe ons dan achter u komen, het kruis achter u dragen en uw voetstappen. stappen drukken. Gedenk u aan al de nood der christenheid. Wij bevelen in zonderheid ook onze zendingsarbeiders en onze zendingsarbeiders aan u. Heren, vooral waar ze in gevaar zijn, waar de geesten der revolutie zich losmaken. Ach, behoud daar uw werk als een teder plantje geplant in het leven, ontfermend God. En spaar u ze, heren, te midden van het gewoel der tijden en de vijandschap der volkeren. Opdat uw rijk komen mocht, opdat uw zaligheid gehoord werden ook daar waar de nacht van het heidendom nog is. Heren, wil ook uw knechten in ons vaderland gedenken en al degenen die daartoe worden opgeleid. De arbeid is zo ontzaggelijk veel. Telkens weer komen we in de gemeente waar de nood zo groot is. U mocht er zelf willen uitstoten, heren, opdat ook daar de herderstaf mocht worden opgenomen door mannen die gezelf geroepen had om uw heerlijke evangelie te verkondigen, opdat ook daardoor de roem van uw naam vergroot mocht worden. Geef ook uw dienstknecht vanavond de leiding van uw geest te mogen ervaren, opdat hij zo zou mogen spreken dat ieder zijn bescheiden deel zou mogen medenemen, dat we luisteren zouden, heren, jong en oud, naar datgene wat het onze eeuwige zaligheid dienen kan. Heren, gedenk u ook aan al de onze die in moeite en in verdrukking, die in nood en in eenzaamheid, die in ziekte en in angst, het zij thuis in het ziekenhuis of in de inrichtingen nederleggen. Ach, u hebt al het lijden en al de smart gezien. Wil u nog uitkomst geven en verbondenheid aan u, een aankleven aan uw troon, om ook in moeilijke en donkere wegen ons betrouwen op u te mogen stellen. Wil het heilig aan aller harten, opdat uw lof vergroot werde. Heren, wil u ook zegenen onze jongens en mannen die in slansdienst zijn, die wettig verhinderd zijn met ons samen te komen. Wijs u ze daar ook tot een vurige muur en laat uw engelen zich legeren rondom degenen die u vrezen. Gedenk u zo aan allen die tot u roepen, ook aan deze plaats die hier gekomen zijn, met de bede, ach Heere, ach, werd mijn ziel door u gered. Laat dan het wonder van uw genade geproefd worden. Ge zijt een gaarn vergevend God, onze overtredingen getuigen tegen ons, maar gij zijt barmhartig en genade groot, van langmoedigheid en van waarheid, dat we het oog zouden slaan op die verlosser die tot Sion gekomen is, om de zonde en de ongerechtigheid van Jacob af te wentelen, dat uw stem zouden horen, want uw stem is zoet. Vergeef u ons onze zonde, barmhartige God, en handel niet met ons naar onze overtredingen, maar wees ons genadig naar het heil aan uw kerk toegezegd, door Jezus Christus. Amen. Wij zingen thans uit Psalm 8, de versen 1, 3, 4 en 5. Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aarde al omgeprezen? Gij die de glans van uw majesteit hebt boven lucht en hemelen uitgebreid. Sla ik naar het ruim der heldere hemelbogen, dat heerlijk werk van uw vingerende ogen, zie ik bedaard de glans der zilveren maan en sterren hier, door u geschapen aan mijn God. Wat is de mens dan op deze aarde? De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde, dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt, en mens de zoon, uw teerste liefde schenkt? Gij deed hem wel een weinig tijd beneden het engelenheer een rang en plaats te kleden, maar hebt hem ook uw rijkste gunst betoond en hem met eer en heerlijkheid gekroond. Het eerste, derde, vierde en vijfde vers van Psalm 8.
Geliefden, het woord van God, het welk u vanavond wensen te prediken, is naar aanleiding van zondag 9 van onze Heidelberger Catechismus, zondag 9, vraag 26. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Het antwoord zegt dat de eeuwige Vader van onze Heere, Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niets geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welke ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel, of hij zal mij met alle noderen des lichaams en der ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, terwijl hij zulks doen kan, als een almachtig God, en ook doen wil, als een getrouw vader. Deze negende zondag spreekt ons dus van het vaderschap God. Achtereenvolgens spreekt de catechismus dat God is de Vader van Christus. Dat hij in Christus de Vader der schepping is. En dat hij tenslotte ook mijn Vader is. Die drie zaken worden in deze zondag behandeld. Het vaderschap God. Als vader van Christus. En door Christus. Als vader der schepping. En tenslotte ook als mijn vader. De vorige zondag werd er dus gesproken over het wezen God. Dat God één is in wezen. En drie in personen. En dat weten wij omdat God dat gezegd heeft. Nooit kunnen we het uitvinden. Nooit kunnen we het narekenen. Nooit kunnen we het bewijzen. Met die bewijzen die God onszelf in de handen gegeven heeft alleen. Maar buiten die bewijzen, buiten de schrift, buiten de openbaring van God, kunnen we het niet bewijzen. We mogen het geloven, omdat God het gezegd heeft. En nu in deze zondag gaat de onderwijzer verder spreken, niet over het wezen, maar over de werken van God. En dan gaat het in zonderheid dus over drie dingen. Drie dingen die vindt u in deze catechismus verder verhandeld. Ten eerste, de Vader van Jezus Christus is ook mijn Vader. Hij heeft de hemel en de aarde geschapen en door zijn raad en voorzienigheid onderhoudt hij de hemel en de aarde. Dat staat in deze volgorde, in deze catechismus vermeld. God is Vader. Daar begint het mee. Ik geloof in God den Vader, in God als Vader. God is Vader. Hij is in de eerste plaats Vader van de Heere Jezus Christus. Dat is hij eeuwig geweest en dat zal hij eeuwig blijven. Ook al had hij nooit iets geschapen, dan zou God nog eeuwig Vader geweest zijn. Al zou er geen wereld en geen hemel geweest zijn, al zouden er geen mensen en geen engelen geweest zijn, al zou Christus nooit Christus geworden zijn, middelaar bedoel ik, middelaar Gods en der mensen, dan zou hij nog eeuwig de Zoon geweest zijn en God zou eeuwig de Vader geweest zijn. Dus hij is Vader. Dat is hij niet geworden toen hij mensen maakte, maar dat is hij eeuwig geweest. Het is ook niet zo dat wij zeggen, ja kijk,
Zoals wij nou een vader hebben, zo is er ook een vader over de schepping. En zo heeft ook Christus een vader. Nee, het is veel eer omgekeerd. Want alle vaderschap, zegt Paulus, dat er is in de hemel en op de aarde, dat is naar God. Dus wij zijn naar het beeld van God vader gemaakt. Hier op aarde en in de hemel, alle vaderschap, dat is naar God. Zoals God vader is, hij is vader, eeuwig vader, zo heeft hij daar ook iets van zijn beeld aan de mensheid medegedeeld. Hij is dus de eeuwige vader van de Heer Jezus Christus. Die niet, let wel, die niet de eerstgeschapene is, maar de eerstgeborene. U weet wel, de hele vrijzinnigheid en de Jehovah-getuigen onder anderen, die willen niets weten van de eeuwige Godheid van de Zoon. Die willen niets weten van het eeuwige vaderschap Gods. En daarmee beroven die arme mensen zich van de enige troost beide in leven en in sterven. Want indien God geen vader is, heeft hij geen eeuwige zoon. Indien Christus geen eeuwige zoon van de eeuwige God is, is hij ook geen God. Kan hij voor ons niet betalen? Staat onze schuld nog open? Moeten wij zelf betalen? U ziet wel, daar ligt een hele gedachtegang achter. Dat is maar niet zomaar een woordenstrijd, zoals men dat vaak wil doen voorkomen. Nou ja, vooruit. De een zegt dat hij de eerstgeborene is, en de ander zegt dat hij de eerstgeschapene is. Dat maakt toch geen onderscheid? Ja, dat maakt juist het onderscheid. Want was hij de eerstgeschapene, zo was hij geen God. Maar omdat hij de eerstgeborene is, en u weet ik, ook dat begrip is moeilijk onder woorden te brengen. Want wij denken, als we het hebben over een geboorte, ja, daar wordt iets geboren wat er van tevoren nog niet was. Het is verwekt, het wordt geboren, en nou is het daar, afgescheiden van het dier of van de mens of van de plant waaruit het geboren is. Zo, deze gedachte kunnen we niet hanteren als we spreken over de eeuwige geboorte van een zoon. Want het is niet zo dat die zoon verwekt is, dat hij daarna geboren is en dat er nu twee goden naast elkaar staan, hier de vader en daar de zoon. Maar het is zo dat de zoon door de vader eeuwig geboren wordt, eeuwig gegenereerd wordt, eeuwig het wezen aan hem uit God, hetzelfde goddelijk wezen, wordt meegedeeld. En dan moet u verder niet vragen, want verder weet ik het ook niet. Het hoe, dat weet ik ook niet. Ik weet alleen dat God dit van zijn zoon getuigd heeft. Dat hij van eeuwigheid tot eeuwigheid hetzelfde goddelijk wezen aan de zoon mededeelt. Dat de vader nooit geweest is zonder de zoon. En de zoon nooit geweest is zonder de vader. Dat het geen twee goden geworden zijn in de geboorte. Maar dat de zoon met een eeuwige, mag ik het dan zo theologisch eens uitdrukken, met een eeuwige in het wezen Gods inblijvende generatie gegenereerd is. En ik weet, hier heb ik het niet mee verklaard, maar geen mens op de wereld kan het hoe daarvan zeggen. Hier staan we weer voor dat Godsgeheim waar de Heere zoveel van geopenbaard is, heeft als nodig is tot onze zaligheid. In ieder geval, hier gaat het om. Dit weten wij. God is vader. Hij is de eeuwige vader van de Heere Jezus Christus. En om zijn zoons willen heeft hij alles in het aanzijn geroepen. God was ook voor de hemel en de aarde er waren. Een werkzaam God. Toen de zoon spelende was voor zijn vaders aangezicht, had God al de verlustiging en al de blijdschap in zichzelf. God is niet voor hij de wereld en de hemel geschapen heeft een nietsdoend God geweest. God heeft eeuwige vreugde in zijn werkzaamheden, in zichzelf. De werkingen van de drie enige God in zichzelf, die hebben God eeuwig verzadigd en eeuwig verblijd en eeuwig vreugde gegeven. Maar nu heeft het God behaagd om ook iets van zijn wezen buiten zich te openbaren, waar hij in verheerlijkt zou worden. En nu is God buiten zijn eigen wezen getreden. En nu heeft hij de hemel en de aarde voortgebracht. Maar door de Heere Jezus Christus en voor de Heere Jezus Christus. Want hij doet alle dingen om zijn zoons wil. De wereld is geschapen door God de Schepper, God de Vader als Schepper. Maar door de Zoon en voor de Zoon. In Matthäus 22 en ook in Lucas, daar vinden we die gelijkenis van die koning die zijn zoon een bruiloft bereid had. Daar openbaart de Heere Jezus iets van Gods bedoeling met deze wereld. De koning heeft zijn zoon een bruiloft bereid. En nu moeten de gasten genodigd worden, opdat ze eer geven aan hun zoon. Want daarin wordt de Vader verheerd. Dat we eer geven aan de zoon. De mensen die dus tot die bruiloft komen, die moeten de zoon eer geven. Opdat ze de Vader eren in de zoon. Want hij heeft de bruiloft gemaakt ter ere van zijn zoon. Hij heeft de hemel en de aarde toebereid door de zoon, door het woord, het ongeschapen woord, maar hij heeft die ook toebereid voor de zoon, voor Jezus Christus. Daarom heeft de Heere, toen hij op Tabor stond, waarschijnlijk Tabor, de berg der verheerlijking, en toen Mozes en Elia gezien werden van Petrus, Jacobus en Johannes, en toen de discipelen drie tabernakelen wilden maken, toen ze alle drie die personen, Jezus, Elia, Mozes, als het ware op één lijn zetten, en alle drie die personen even grote heerlijkheid wilden geven, Mozes als de leidsman van het volk, als de wetgever, en Elia als de wethouder, Elia de grote profeet die voor het aangezicht van Christus zou ingaan. En Jezus als de vervuller van de wet. Als de discipelen zeggen, het is ons goed hier te zijn. Laat ons drie tabernakelen maken. Voor u één, ja desnoods de grootste. Voor u één, voor Mozes één en voor Elia één. Dan komt er een stem uit de hoogwaardige heerlijkheid. Dan springt God op in de hemel. En dan schreeuwt God het uit met een geweldige stem. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem! Menselijk gesproken, God kon het niet hebben. God kon het niet hebben dat de discipelen in hun dwaasheid, want dat was het, een plaats voor Elia en voor Mozes wilden bereiden. In dezelfde stoel waarin Jezus gezeten was. Nee, zei God, ik heb mijn zoon een bruiloft bereid voor hem. Mozes en Elia zijn hem dienstbaar. Maar hij is mijn zoon. Hem heb ik de bruiloft bereid. Hoor u de grote liefde die God tot zijn zoon heeft. Hoor u vaders liefde doorklinken in deze eis aan zijn discipelen, maar daarin ook aan ons. God heeft Christus eerst boven alles lief. En hij heeft ons lief om Christus wil. Maar hem bovenal. Hij kan het niet hebben dat zijn zoon ergens in miskend wordt. Dat zijn zoon op één lijn gesteld wordt met andere grootheden. Nee, zegt de Heere, hij is mijn enige. Hoort hem, kus de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, als een toren maar een weinig zou ontbranden. Hij is de Vader van Jezus Christus, dat eerst bovenal. Maar hij is in Jezus Christus ook de Vader van al het geschapene. Hij is de Vader van de ganse wereld, van de hemel en van de aarde. omdat hij die door Christus gemaakt heeft. Vandaar klinkt het God als een vloek in de oren, wanneer een vrijzinnige staat te bazelen, mijn vader, mijn vader. Iemand die Christus miskent, voor die is God geen vader. Want alleen de wereld zal in Christus God als een vader hebben. En daarmee is het dan ook gegeven dat degene die buiten Christus zijn, geen vader hebben. De wereld die Christus miskent, heeft geen vader. Want God is vader van de schepping, maar in Christus. En in Christus zal hij zijn verloren schepping terugkrijgen. Straks zal de schepping baden in de glans van Gods licht. Die verheerlijkte schepping door Christus vernieuwd. Die verheerlijkte schepping met Christus aan het hoofd. Dan zal Christus het koninkrijk zijn vader wedergeven. Welk een koninkrijk? Dat koninkrijk dat door hem verlost is. Dat koninkrijk waarvoor hij bidt bij den vader. Dat koninkrijk waarvan hij smeekt in het hoge priesterlijk gebed. Vader, ik heb ze de heerlijkheid gegeven die ik bij u had, eer de wereld was. Die heerlijkheid die God aan Christus geeft, geeft Christus ook aan de wereld. Maar dan begrijpt u het wel, niet aan de wereld die zich blijft verharden tegen Christus. Niet aan de wereld die zegt, wat heb ik te doen met David en wat deel heb ik aan de zoon van Isaï. Wat heb ik te maken met die God van Israël en met die dienst van God en met die geboden des Heeren? Die wereld valt af. Die wereld heeft de duivel tot een vader. Die wereld gaat de eeuwige nacht tegemoet. Die wereld gaat naar de ondergang. Die wereld zal straks brandend vergaan. Die wereld zal wegzakken in de vlam van het vuur waar de worm niet sterft en waar het vuur niet wordt uitgeblust. Die wereld zal God nimmer als vader aanschouwen. Maar deze wereld, die zich Christus onderwerpt, ja weer, die door Christus onderworpen wordt, die door de Heilige Geest weer tot Christus wereld gemaakt wordt, die ontvangen de heerlijkheid die hij bij den vader had, eer de wereld was. O oceaan van zaligheid. Hier openen zich de schatkameren van Gods heil. God in Christus, vader der schepping, met dezelfde heerlijkheid de schepping bedelend, als dat hij Christus bedeelt. Die schepping, die God uit het niets, dat wil zeggen, uit zichzelf heeft voortgebracht. God heeft alles geschapen om Christus wil, uit het niet, dat wil zeggen, uit zichzelf. Niet dat hij de wereld goddelijk gemaakt heeft, zoals de pantheïst wil. De pantheïst wil niet weten van een wezen God, die spreekt over iets goddelijks. Dat hoor je ook nog wel doorklinken in de dagelijkse taal van vele mensen. Helaas ook komt het onder ons steeds meer in zwang, dat men zegt, onzalig, goddelijk, dat is die pantheïstische gedachte, dat alles wat we zien, de bloem die bloeit, en de zon die schijnt, en het water wat helder blauw is, en de heerlijke natuur met de zingende vogels, zalig, goddelijk, dat is pantheïstisch, onbijbels, goddeloos. God heeft nooit iets goddelijks in de wereld gelegd. Hij is alleen God. Daar is een absolute scheiding tussen God en tussen al het geschapene. Hij alleen is God. En al het geschapene is met zijn heerlijkheid versierd, maar het draagt niet iets goddelijks. God woont in de hemel. Hij is de almachtige, de alomtegenwoordige, die zijn wezen nimmer uitstort in het geschapene, in het tijdelijke, in het werk zijner handen. Die wel de heerlijkheid, die van hem uitgaat, doet afstralen op het geschapene. Zodat zijn goddelijk beeld al onbekend wordt in zijn schepping die hij om Christus wil geschapen heeft. O, wat een heerlijkheid zegt, wat een oceaan, wat een volheid, dat de heerlijkheid die Christus krijgt ook op de schepping gelegd wordt. Die heerlijkheid, dat betekent die volmaakte harmonie tussen God en zijn Zoon. Die volmaakte heerlijkheid, die afstraalt van de Vader op de Zoon, die straalt ook af op het geschapene. Wat moet het paradijs toch mooi geweest zijn. We kunnen er ons geen voorstelling meer van vormen. Elke voorstelling die we vormen moet verkeerd zijn. Want het was een lusthof die zich baadde in de glans van Gods vriendelijk aangezicht. Er was nergens dood, nergens verderf, nergens droefenis, nergens angst. Of het nu de vogelen in de hemel waren, of de vissen in de zee, of de mensen of de engelen, het was alles even heerlijk, opschenen met de glans van Gods heerlijkheid. Maar nu heeft het God behaagd om dwars door de zondeval, dwars door de moordspelonk, door dit jammerdal, we zullen het straks nog horen, om dwars door dit jammerdal heen toch zijn heerlijkheid weer te openbaren. Want God zal zijn wereld terug hebben. God wil zijn schepping terug hebben. God wil niet dat de Satan eeuwige heerschappij voert over hetgeen dat hij gemaakt heeft. Al is het dan door de zonde nog zo verdorven. God zal het wederbrengen omdat hij het gemaakt heeft tot eer van zijn Zoon. En hij kan niet hebben dat de duivel gaat schuiven met het werk van zijn hand. En daarom zal er zijn een nieuwe hemel en een nieuwe aarde tot eer en glorie van Jezus Christus. In beginsel heeft God die gemaakt. Voor de zondeval. Overheerlijk. God schiet uit het niet. Uit zichzelf. De hemel en de aarde. Tot zichzelf. Met alles wat erin is. En hij heeft alles naar zijn aard geschapen. Dus, ach, u weet wel. En ik wil het bij deze zondag weer nadrukkelijk zeggen. Omdat onze jeugd leeft in een tijd waarin ook in zogenaamde christelijke kringen geen cent meer gegeven wordt om de openbaring van Gods getuigenis. Waar de leer der evolutie zo ver is doorgedrongen dat mensen die zich sieren met de naam van Christus zonder omwegen open en bloot zeggen dat ze niet meer geloven in het scheppingsverhaal wat God ons heeft laten optekenen. Dat een mens voortkomt uit het dier. En dat een dier voortkomt uit een plant. En dat de plant voortkomt uit de chaos. En dat die voortkomt uit, ja. Ja, waar blijft men? Ook de wetenschap kan het niet oplossen. Men moet toch ergens komen tot een punt waarvan men zegt, hier weet ik niet. Al de wijsheid der wereld komt daaruit waar ze zeggen, hier weet ik niet. Verder kan ik niet teruggaan. Waar die oorsprong ligt, weet ik niet. Maar nu een kind van God, hij mag hoger gaan dan ooit de wetenschap der wereld heeft kunnen gaan. Hij mag zeggen, ik weet het wel. Door het geloof, zegt Paulus, verstaan wij dat God de wereld heeft toebereid. Zo dat de dingen die gezien worden, niet gemaakt zijn uit hetgeen gezien wordt. God heeft de wereld, de hemel en de aarde in aanzijn geroepen. Niet uit dingen die gezien worden, maar uit zichzelf. Hij sprak en het was. Hij gebood en het werd er stop. Kom, laat dat nu door God gedaan zijn. Brood daarmee. Jongens en meisjes, want er staat, en ik heb het straks expres laten voorlezen, want na de maal in de wijsheid God, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid. Hoor u wel? Hier staat niet dat de wereld God niet heeft gekend omdat de wereld dwaas is. Maar hier staat, de wereld is zo wijs dat ze door hun wijsheid God niet hebben gekend. Maar dan zegt een apostel, maar dit is de wijsheid God. Dat hij nu door de dwaasheid van de prediking, ook van dat scheppingsverhaal, zalig maakt die gelooft.
Dus de wereld heeft door haar wijsheid God niet gekend. Nou, komt dat niet openbaar? Is bij velen juist niet de wetenschap het struikelblok op de weg naar God? Dan komt het woord tot u met al zijn kracht. En dan komen daar de valse leraars van alle kanten. Die zeggen, ja, maar zo moet je dat niet zien. Ach, jullie met dat simpele geloof. Nee, de wetenschap die heeft het bewezen. Stralen zus en stralen zo. Die hebben uitgemaakt dat de jaartelling uit de eerste boeken des Bijbels nooit waar geweest kan zijn. En hoe met alles wat in de aarde gevonden wordt. Nee, jullie met je schriftgeloof. Jullie biblicisten die zonder meer vasthouden aan de Bijbel. Wel nee, de wetenschap die heeft allang die Bijbel teniet gemaakt. Allang de feiten daarin geloven straf. Luister dan wat er staat. In de wijsheid der wereld heeft de wereld God niet gekend. En dan mag gij ermee pronken met die dwaasheid van het evangelie. Dan mag hij zeggen, hier is mijn Bijbel. En wat de wereld ook mogen zeggen. De wereld kent door haar wijsheid God niet. Maar God heeft door de dwaasheid van zijn openbaring zondaar zalig gemaakt. En daar houden we het dan maar op. Is het ons een schande? Goed, laat het ons een schande zijn. Laten we gerust een verachte fakkel zijn. In de ogen van degene die gerust zijn. Laat ons gerust als achterlijke worden aangezien. Gods woord houdt stand in eeuwigheid. En we zullen de wijze deze wereld spreken in de dag van het gericht. Dan zal het openbaar komen dat de wijze deze wereld God niet gekend hebben door de wijsheid. Maar dan zal het ook openbaar komen dat God nu door de dwaasheid der prediking. Hoe kan dat nu? Ja, dat zegt ons ongelovig hart overal. Hoe kan dat nu? Dat zegt ons ongelovig hart niet alleen ten opzichte van de schepping, maar ook ten opzichte van de eeuwige raad Gods. Ook ten opzichte van hel en hemel, ook ten opzichte van de eeuwige zaligheid. Dan zegt ons ongelovig hart, hoe kan dat nu? De dwaasheid der prediking noemt God dat. Dat die zondaren verlost door de dood van zijn eigen zoon. Dat die zondaren verlost door bloed. Dat die zondaren verlost door het ondergang van het kind van zijn hart. Dat is de dwaasheid van de prediking. Dat in strijd met alle wijsheid der wereld. Dat kruis, dat kruis, dat kruis. Daar zal alle wijsheid zich op stuk lopen. Maar daar zullen armen getroost worden. Daar zullen mensen die het niet meer weten. En in hun niet weten komen om raad, om licht, om verlichting het aanschouwen. Dat Gods woord de waarheid is. En dat God enkel en alleen door zijn macht wordt. Om Jezus wil de hemel en de aarde gemaakt heeft. En wat de wereld dan wil navorsen door haar wijsheid, dat weten wij uit de dwaasheid van de schrift. De eerste bladzijde van de Bijbel, daar kan je woordelijk lezen, daar staat letterlijk opgetekend hoe God de wereld gemaakt heeft, wanneer hij de wereld gemaakt heeft, hoe hij de wereld gemaakt heeft. Daar kan je die kostelijke volgorde vinden, dat God opgeklommen is in het werk van de schepping, van het minste tot het meeste. En dat toen hij de sierlijke paradijstuin gevormd had, en de lusthof in het midden van de heerlijke aarde tot een lusthof gemaakt had, het mensenpaar daarin plaatste, als in een schoon paleis. De mens, die genoemd wordt terecht, het pronkstuk van Gods hand, van Gods vinger, waar God blij mee was. Waar God zich in verlustigde. Waar God iets van zichzelf in zag. Ik bedoel niet als God. Dat heb ik straks gezegd. Maar zijn beeld. Zijn gelijkenis. Hij zag iets van de schittering van zijn heerlijkheid. Van zijn afstraling van zijn deugden. Zag hij in de mens. In de kennis. In de wetenschap. In de gerechtigheid. In de heiligheid. Waarmee hij de mens versierd had. O, zo stonden we in die heerlijke tuin. In dat lieflijk paradijs. Zo stonden we voor God en noemden hem elke dag onze vriendelijke vader, onze lieve vader. En wisten dat we er waren om zijn zoon Christus wil. Wij wisten dat we er waren om den zoon van God die deze wetenschap, deze kennis heeft God in ons hart gelegd. voor de zonde was. En wij waren er tevreden mee. Het was onze hoogste blijdschap om deze aarde te bouwen en te bewaren in Vaders naam. Tot lof en tot eer en tot verheerlijking van God. O geliefden, waar zijn we dan toch in terecht gekomen? Door de zon. Dan hebben we ons doel gemist. Dan leven we, zoals verder de catechisme zegt, in plaats van in een tuin, in een paradijs, in een lusthof, in een jammerdal. Dan is deze aarde met al haar heerlijkheid de vloek en de zonde onderworpen geworden. En wie zijn wij dan voor God? Wij die jagen en slaven en draven voor onze eigen naam en onze eigen eer. Wanneer staan we op? En wanneer juichen we ook in de dageraad van Gods straf? Wanneer gaan we uit tot onze arbeid met ons oog op hem gericht, die alle dingen door Jezus Christus gemaakt heeft? Wanneer is het onze innerlijke begeerte in het werk onze handen, op school, in huis, op kantoor, op het land, de fabriek, overal bezig te mogen zijn in dienst van onze hemelse Vader tot zijn eer? O, hoe ver zijn we daar vaak af. En toch heeft God in beginsel de nieuwe hemel hier op deze aarde doen komen. Toch heeft God de aarde vernieuwd in beginsel. Toen hij zijn geest weer uitzond en de engelen gezongen hebben. Vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Ere voor God en vrede op de aarde. Toen zijn die twee met elkaar verzoend geworden. O ja, er wordt in het leven van Gods kind iets van ervaren. Wanneer we door Gods genade worden wedergeboren. Om die nieuwe hemel en die nieuwe aarde in bezit te nemen. Dan worden we weer mensen om God tot God geschapen. Kent u dat ook? Kent u dat ook? O, er zijn tijden in het leven van de oprechten. Dat ze hun ogen open doen en zeggen, Heere, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Dat ze begeerig zijn om te doen wat hem behaagt. Dat ze dagelijks bezig zijn in hun arbeid vragen. Heere, zend uw licht en uw waarheid neder. Opdat die mij geleiden. O, wat een gelukkige dagen. Als we weer gaan zien dat we er zijn om God. Dat onze arbeid niet ijdel zal zijn in de Heere, ook onze dagelijkse arbeid. Dat hetgeen wat we doen weer een goddelijk beroep geworden is. Dat we ook in het bouwen en in het bewaren van deze aarde medearbeiders Gods mogen zijn. Wat is het groot, geliefde? Want dan zijn we weer gekomen aan het doel waartoe God ons gemaakt had. Dan krijgt Hij weer waarde in ons leven. Om wiens wil God deze aarde gemaakt heeft. Dan gaan we uitzien naar de gemeenschap. Naar de verlossing die door Christus Jezus is. Dan wensen we hem niet te vertonen. Maar voor hem te leven al de dagen van ons leven. Hij is de Vader van de schepping. Van die nieuwe schepping in Christus Jezus. Want er staat dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus. Die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft. En dan krijg je een tussenzin. Die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid. Ze nog onderhoudt en regeert. Om zijn zoons Christus wil. Mijn God en mijn Vader zijn. Twee dingen staan ertussen. God heeft de wereld geschapen. En God onderhoudt ze weer. Nu dat God de wereld onderhoudt door zijn eeuwige raad en voorzienigheid, daar willen we nu niet over spreken, want dat komt in zondag 10. Dus er gaat er nu om dat hij de wereld geschapen heeft, daar heb ik dus iets van gezegd. En nu het laatste gedeelte, dat hij, en dat is de hoofdzaak, hier in dit verband van het antwoord, om zijn zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is. Want dat is de hoofdzin. De bijzinnen zijn schepping, raad en onderhouding. Maar de hoofdzin is, de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus is om Christus wil mijn Vader. Dus kortweg, Christus Vader, mijn Vader. Dat staat er in deze zondagafdeling. De rest is er tussengevoegd. Niet als een nodeloze ballast, ter verduidelijking, waardig om te overdenken,
Maar dit is de hoofdzaak. Daar willen we dan in het slot nog van spreken, nadat we gezongen hebben uit Psalm 34, het vijfde vers. Vreest, vreest hem allen tijd, gij heiligen, daar ge ondervindt dat hij die God vreest en bemint gebrek nog schade leidt. In honger komt nog moed, nog kracht, de jonge leeuw te baat. Maar die den Heer zoekt vroeg en laat, mist nimmer het nodig goed. Het vijfde van 34. Ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruk des lichaams en der ziel verzorgen en ook al het kwaad dat hij me in dit jammerdal toeschikt mij ten beste keer, terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw vader. Dus de vader van de Heer Jezus Christus is ook mijn vader, is ook mijn vader. En nu klinkt uw vraag mij tegen die zegt, ja, kijk, daar gaat het nu om. Ik weet wel dat degenen die in Christus zijn, God tot de vader hebben. Ik weet wel dat God zijn verkorenen nooit zal laten omkomen in dure tijd en hongersnood. Ik weet wel dat God zijn kinderen in zijn eeuwige heerlijkheid zal opnemen. Maar kijk, ben ik nu zijn kind? Mag ik nu zeggen, mijn vader? Mag ik dat met recht zeggen? Want u weet wel, het is niet genoeg dat we zeggen, vader. Nee, het volk van Israël in de dagen van de Heer Jezus riepen God ook aan als hun vader. Maar Jezus moest zeggen, ge zijt uit uw vader de duivel. En waarom dan? Ach, zij zochten Christus te doden. Zij wilden God tot een vader. Maar zij wilden geen verlosser in Christus zien. Zij wilden niet om Christus wil God tot een vader. En dan zal het altijd op het oordeel uitlopen. Want voor de val was God door Christus vader. Maar ook na de val kan hij alleen maar door Christus vader zijn. Die niet in Christus is, heeft God niet tot zijn vader. O, dat is ontzaglijk. Want God niet tot zijn vader te hebben, dat wil zeggen, helemaal geen vader te hebben. Of stelt u er prijs op om de duivel uw vader te noemen. Het is van tweeën. Dat is echt. Dat moest ons aangrijpen. We mogen nog zoveel goeds uit Gods hand ontvangen. Zoveel weldaden van de morgen tot de avond. Maar daar komt een eind aan.
Wat hij ons nu nog toeschikt is een algemene genade, is groot. En het mocht ons tot bekering leiden, daartoe geeft God het ons, opdat het ons tot bekering zou leiden. Maar indien het ons niet tot bekering leidt, dan zullen we straks alles missen. Ook die zegeningen die wij hier nog mogen hebben, omdat God Vader is. En omdat hij in zijn langmoedigheid ook de goddeloze en de ongelovige nog meedeelt van zijn genade. Van zijn genade. Die de vruchten daarvan mogen plukken. En de zegeningen daarvan mogen ondergaan. Maar dat houdt eenmaal op. Indien ge Christus voorbij blijft gaan. Indien ge zijn gemeenschap blijft versmaden. Indien ge zijn wetten ongehoorzaam blijft. Indien ge uw hart voor hem gesloten houdt. O, zie nu eens. Nu vraagt ge natuurlijk. Dat zijn onder ons oprechten. Die zeggen, ja maar, geef me nu eens een tekentje. Waaruit kan ik weten of ik in Christus ben? Of ik dan God tot een vader heb? Ook al durf ik hem zo niet te noemen. Nou, dat staat in het vervolg. Dat staat op welke ik al zo vertrouw. Dat is een boekje dat heet Geloven op Maandag. Nou, hier staat het. Dat is Geloven op Maandag. Dat wil zeggen, hier, dat zijn de vruchten van dat inzijn in Christus. Als u nou voor uzelf niet kunt en durft besluiten dat God uw Vader is, toets dan hier uw leven aan. Er staat op welke ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruk des lichaams en der ziel verzorgen. Daar komt het in openbaar. Dus het gaat er maar over. Heb u vertrouwen dat God voor u zorgt. God voor u zorgt. Dat hij u, dat heeft hij gezegd, om Christus wil al uw nooddruk genadiglijk zal verlenen. Heb u daar vertrouwen in? Daar gaat het om. Want als u dat vertrouwen niet hebt, dan bent u niet in Christus. En dan hebt u God niet tot een vader. Ik weet wel. En ik zal de kleine trachten te hulp te komen. Daar zijn oefeningen in het vertrouwen. Daar is een minder en een meerder vertrouwen op God. En hier staat ook niet dat het een teken is van ons inzijn in Christus. Dat we alles krijgen wat we om Christus wil van God begeren. Maar hier staat dat we onze nooddruft krijgen. Want God heeft ons nooit beloofd dat we om Christus wil alles zullen krijgen wat we van hem vragen. Maar hij heeft ons wel beloofd dat hij, indien we om Christus wil, nooddruft van hem begeren. En dan nooddruft in de breedste zin. Ja, de onderwijzer stelt zelfs het natuurlijke voorop. Nooddruk des lichaams en der ziel, zegt hij. Nooddruk, dat is datgene wat je dus absoluut noodzakelijk nodig hebt. Wat je absoluut nodig hebt. Zonder dat kan je niet leven. Nou is er in het wedergeboren hart een vertrouwen, een hoop. Dat God je niet om zal laten komen. O, dat vertrouwen kan soms in het begin van het geestelijk leven heel sterk zijn. Dan vragen we ons meestal geen rekenschap. Hoe komen we eraan? Zou het wel oprecht zijn? Is God wel onze Vader? Hoe kan ik het weten? Maar dan zeggen we veeleer, ach, ik gevoel het in mijn hart. Ik heb een vrede tot God. Ik heb een liefde tot God. Dat is een overname in mijn hart. Een overgave in mijn hart. Tot God. Ik heb de Heere lief. Zie, dat is iets van dat vertrouwen. Zeg eens eerlijk. Is er dan niet diep in uw hart een leunen op God? Is er dan niet een hartelijk vertrouwen? Dat hij het wel zal maken. Dat hij u nodig zal schenken. Ach, kom nu eens zondaar. Misschien is de weg rondom dicht, gelijk het was met het volk van Israël in de woestijn.
Maar zeg nu eens, de weg naar boven is toch niet gesloten. Diep in uw hart is er toch een uitzien naar de Heer. Is er toch een vertrouwen dat God u niet altijd zal laten kwijnen in uw verdriet. Ja, dan vertrouwt u zelfs dat hij al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt. O, hoor toch eens, jammerdal. Is dat niet wat de pessimist is? Nee, geliefde. Die de tijd wil nemen en die rond wil blikken in deze wereld, die ziet dat de wereld een jammerdal is. Die eens met die ander spreekt, die ook door God geschapen is, die ziet dat ook dat huis zijn kruis heeft. Die geen vreemdeling is in zijn eigen hart en in zijn huis, die ziet dat de wereld ten beste genomen maar een jammerdal is. Maar nu staat er dat God kwaad brengt. Ja, God brengt ook kwaad over de zijne. God brengt ook kwaad over de zijne. Lees goed die geschiedenis van Jobs verdrukking. Dan zegt de Satan tegen de Heere, tast nu Job aan. Satan durfde niet te vragen aan God, zal ik het doen? Maar Satan zegt tegen God, doe gij het. Hij hitste God op, zegt de Heere zelf, tegen zijn rechtvaardige knecht. Omdat Satan zelfs niet vermag om kwaad over ons te brengen, als het niet uit Gods hand toekomt. O, dat is enerzijds troostelijk. Troostelijk, want nu staat er dat God dat kwaad, dat hij dat toeschikt. Daar zit iets in van vader of moeder. Vader of moeder. Ja, God is vader, maar God is ook moeder. Want zal een vrouw haar kind vergeten, haar zuigeling. Nu zegt de Heere, zo zal ik u niet vergeten. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. God is ook moeder. Zo zien we God staan voor zijn tafel. En zo nodigt hij zijn kinderen aan zijn dis. Hij spijzigt ze met het vetten van zijn huis. Maar als zijn kinderen ziek zijn, dan geeft hij ze ook wel eens bittere medicijn. Dan schikt hij ze ook wel eens het kwade toe. Toeschikken, zoals moeder het bord van het kind met het eten bereidt en het toeschikt, zo schikt God ons het goede toe, maar ook het kwade. Oh, let op, hij dondert het niet op ons met vreselijk graas, zodat we verteren, maar hij schikt het ons toe als een vriendelijk vader, zodat we vaak in dat kwaad wat over ons komt, toch de hand des Heren mogen opmerken en mogen zeggen, Heren, ik zal uw gramschap dragen, want ik heb tegen u overtreden. Dan aanvaarden we dat kwaad, want God schikt het ons toe. En dat kan de wereld niet begrijpen, maar dan kunnen we vrede hebben in het kruis. Dan kunnen we vrede hebben in de verdrukking. Daar staat in de grootste smarten, blijven onze harten in de Heere gerust, midden in die smart. Toch vrede, omdat het kwaad niet van de duivel komt, maar omdat het kwaad uit zijn vaderhand mij wordt toegeschikt. Ja, nog meer. Hij zal dat kwaad mij ten beste doen gedijen. Hij zal het ten beste keren. Want hij kan zulks. Hij is de almachtige God. En hij wil zulks. Want hij is een getrouw vader. Zie, daar heb u nou die kinderlijke gestalte. En die kinderlijke gestalte, die is niet afhankelijk van het bereiken van deze of deze trap van het geloof. Maar in alle geloof, zaligmakend geloof, ligt iets van die kinderlijke gestalte. Van dat vertrouwen op de Heer. En u weet ik wel, die eenmaal gesmaakt hebben dat God goed is, die willen ook weten waarom God goed is. En als God het dan belieft om dat te gaan openbaren, dat hij nu aan zondaren goed is, om Jezus wil, dan wordt het al maar groot. Ja, zulke willen ook doordringen door het geheim van Christus verlossing naar het liefde hart des vaders. Ja, het kan ook wel eens zijn dat in het begin van het geestelijk leven zulke een sterke drang is om God nu geheel te mogen bezitten, om alles en alles in God te mogen vinden en geheel in God te mogen zijn, om nooit meer te zondigen. Ja, het kan wel eens zijn dat zelfs in het begin van het genadeleven de ziel zo zoet oversteld wordt met Gods vriendelijke liefde, dat we zeggen, vader, lieve vader, zoals dat kleine kind niet weet waarom die grote man haar of zijn vader is, maar nochtans schuilt bij vader en groot spreekt van vader en tevreden is wanneer het in de arm van vader gedragen wordt. Zo, o God, kind. O, het komt niet op de mate, op de trappen van het geloof aan, maar het komt op de waarheid van het geloof aan. En als we dan aanstaande rustdag aan de disk van het verbond genodigd worden, dan komt het hierop aan. Is er iets van dat vertrouwen, dat God voor me zorgen zal, dat God ook het kwaad met den beste zal doen keren, want hij kan dat. U bent almacht, mijn ziel leunt tegen u aan, en u bent ook getrouw, dat geen kwaad van God kunnen denken. Geliefde, dat is het begin van de eeuwige hemelvreugde. Geen kwaad meer van God kunnen denken. Dat is het vaste kenmerk van uw kindschap. Dat is het zekere bewijs dat ge niet meer uzelf leeft, maar dat ge Christus zijt ingeplant. O, sta dan maar op, pas. Zoek dan te mogen weten waarom God u vriendelijk is. Nog eens, het is omdat hij zijn enige zoon ten dode heeft overgegeven. O, ik heb in het begin gezegd, de heerlijkheid van Christus op zijn kerk gelegd. Ten koste van zijn eigen kind. Ten koste van zijn eigen kind. Zijn aangenomen kinderen met heerlijkheid bekleed. Maar nu zullen ze ook straks met Christus, die nu reeds verheerlijkt is aan het vaders rechterhand, met de heerlijkheid die hij bij den vader had eer de wereld was, bekleed, eeuwig mogen wandelen in witte klederen, om ons vaders hand voor altijd te mogen gaan. Laat ons dan de weinige stappen die ons in dit jammerdal nog zijn toegeschikt gaan, met het oog op onze grote koning, aan vaders hand wetende dat hij nimmer zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Heren, wat is het groot als we door het geloof daar houvast aan mogen hebben in deze beroerde wereld. In deze wereld vol oorlogstuig, vol wapengekletter, vol onrust en vol revolutie, te mogen weten dat gij de wereld gemaakt hebt, dat gij hem onderhoudt door uw raad en door uw voorzienigheid, en dat gij eenmaal al de zachtmoedigen met hun zaad op die wereld zal vergaderen, aan uw hand geleid. O God, doe ons verlangen naar die dag waarin de nacht voor eeuwig zal achterliggen, waarin we nooit meer tot andere goden zullen gaan, nooit meer op iemand anders zullen vertrouwen, maar ons vertrouwen geheel voor eeuwig zullen stellen op u, vriendelijk Vader, die in Christus ons tot uw eeuwige heerlijkheid als uw kinderen aangenomen hebt, die ons het vaderhuis aan het bereiden is. Doe ons met blijdschap het pad lopen wat u ons hebt voorgesteld, en verwachten de stad die fundamenten heeft, die hemelstad, dat nieuw Jeruzalem, dat eeuwig zal baden in de glans van Vaders liefde, waar Christus aanschouwd zal worden en waar de Heilige Geest eeuwig zal voeden tot vermaking en tot eeuwige vreugde, en we altijd bij den Heere zullen zijn. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 33, het 11e vers. 33, vers 11 is onze slotzang. Laat ons alom zijn lof ontvouwen, in hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen, die naam zo heilig, groot en goed. Goedertieren vader, milde zegenader, stel u vriendelijk hart op wiens gunst wij hopen, eeuwig voor ons ogen, weer steeds alle smart. Het laatste vers van Psalm 33, zij onze slotzang. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.